Gemeente, u vindt de schriftlezing voor deze avond opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs. En daarvan wel het vijfde hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor deze avond vindt u in Efeze 5. En daar lezen we met elkaar vanaf het eerste vers tot en met het 21ste vers. Gemeente, ik noemde als schriftlezing voor deze avond Efeze 5... waar we met elkaar lezen vanaf het eerste vers. En daar luidt Gods heilig en dierbaar woord als volgt. Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en slachtoffer gode, tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijze de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werkende duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak, gij die slaapt. En sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Sprekende onder elkander met psalmen en lofgezangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende den Heere in uw hart. Dankende alle tijd over alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Tot zover dit schriftgedeelte. Gemeente, de tekstwoorden waar we met Gods hulp deze avond een ogenblik uw aandacht bij op te bepalen, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Efeze 5 en wel daarvan het 14e vers. Dus Efeze 5, het 14e vers, zijn de tekstwoorden voor deze avond. En we lezen nu nog eenmaal Gods woord en onze tekst. Daarom zegt hij, ontwaak, gij die slaapt. En sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Gemeente, wij hebben nog maar onlangs met elkaar zo mogen stilstaan in de gang van het kerkelijke jaar bij dat wondere heilsfeit. dat de Heer Jezus Christus, de eeuwige Zoon Gods, uit de doden is opgestaan. Hij die toch in de tijd op aarde moest komen om zijn ziel tot een schuldoffer te gaan stellen. Hij is het geweest die van kribben naar kruis in de weg van lijden tot heerlijkheid heeft moeten gaan, maar ook heeft willen gaan. Want hij had het toch gezegd in die stilte van die nooit begonnen eeuwigheid reeds: zie, Vader, ik kom om uw wil te doen. En wat zou hij nou moeten doen? Nou, we weten het, onze jeugd, onze kinderen, ze weten het ongetwijfeld ook. Hij moest de zonde zijns volks uit het boek gaan wegdoen. Hij moest de zonde verzoenen van al degenen die de Vader hem gegeven had. Daartoe was hij op aarde gekomen. En daartoe heeft hij die hele weg van lijden en sterven willen gaan. En nou moest hij sterven en begraven worden. Maar hij moest ook opgewekt worden. Ten derde dagen. Overeenkomstig hetgeen Mozes en de profeten en de psalmen hadden getuigd. En dat werk is geschied. Niet waar? Ja, daar is wel aan getwijfeld. Zelfs door de discipelen. Door de vrouwen. Door vele mensen ook in die tijd. Maar Paulus, hij heeft het, ja, aan de Korintiërs onder andere toch ook heel kennelijk mogen betuigen. Dat de Heer Jezus Christus werkelijk was opgewekt. Dat hij van Cephas was gezien. Daarna van de 12. Op één dag meer dan 500 broederen. Waarvan het merendeel nog in leven was. Ook van Jacobus en van de vrouwen. Want ja, ach, als Christus niet was opgewekt, ja, dan was onze prediking ijdel. En ijdel was ook uw geloof. Christus moest opgewekt worden uit de dood. Het graf kon hem niet houden. Waarom niet? Nou, maak u vanavond dan nog een enkel ogenblik misschien weer helpen herinneren aan wat onze Heidelberger catechismus, die kostelijke Heidelberger, ons heeft geleerd als het gaat over de opstanding. Waar Ursinus het heeft gevraagd: wat nut ons de opstanding van Christus? Nou, dan zult u het ongetwijfeld wel weten. Dat in de eerste plaats is omdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, zou kunnen deelachtig maken. En ten tweede natuurlijk is ook zijn opstanding voor zijn kinderen een zeker pand van hun opstanding geweest. Met andere woorden, dat hij uit het graf is opgestaan. Ja, dat zal ook voor hen eenmaal geschieden. Op die dag der dagen, als ziel en lichaam weer herenigd worden met elkaar. En ze eeuwig met de Heere en voor de Heere mogen leven. Maar nou worden wij ook, zo heeft Ursinus ons geleerd, met hem opgewekt tot een nieuw leven. Nou, dat is nut van de opstanding. En geliefden, daar mochten nou die gemeentes, onder andere ook Efeze, de mensen daar in Efeze, in delen. Dat werk der genade, dat eenzijdige goddelijke werk, had in hun leven plaatsgevonden. Dat ze met hem zijn opgewekt, de gerechtigheid van hem deelachtig mochten worden, en met hem dus ook zijn opgewekt tot een nieuw en een godzalig leven. Nou, jonge vrienden, jeugd, kinderen, ouderen niet minder, dan mag ik het vanavond misschien wel heel eenvoudig zeggen. Dan is het toch uiteindelijk maar één volk gelukkig op aarde. Niet waar? En dat zijn Gods kinderen. Die toch in dat heil en in die weldaden mogen delen. Ga ik het eens heel eenvoudig vragen vanavond. Aan een ieder. Hier of thuis. Geldt dat voor ons? Geldt dat voor ons? Zijn wij, ik vraag het opnieuw heel eerlijk, zijn wij deelgenoten geworden van dat heil en die weldaden? Nou, ik zei het, die Efeziërs hebben daarin mogen delen. Paulus heeft er zo in, ja, die voorafgaande hoofdstukken aan dit tekstgedeelte natuurlijk over gesproken. U toch heeft hij mede levend gemaakt daar gij dood waart in de zonden en in de misdaden. Niet waar? En Paulus heeft zo vanaf dat eerste en tweede hoofdstuk en vervolgens, ja, eigenlijk zo meer en meer alles opengelegd van dat waar zij door genade in mochten delen. Maar geliefde, wat is er nu gebeurd? Als we zo dit vijfde hoofdstuk lezen. Nou, dat wat, ja, we misschien zo niet zo direct verwachten. Maar dat juist Gods kinderen daar in Efeze, die dus door de Heere bekeerd zijn en tot hem bekeerd zijn, weer opnieuw verachterd zijn in de genade. Weer opnieuw de zonde hebben toegelaten in de leven. Schoorvoetend misschien in beginsel. Maar ze hebben weer gemeenschap gekregen aan de werken der duisternis, lees ik in dit hoofdstuk. Ja, u zegt misschien, maar hoe kan dat nou toch? Als je nou toch bekeerd bent. Een hartvernieuwende genade heb gekregen. Een nieuw hart heb gekregen, jongens. Ja, dan weet je toch niet meer zonden. Dan wil je eigenlijk toch maar één ding. En dat is toch doen, te doen, de wil des Heren. Jazeker. Dat ligt in het hart van al Gods kinderen. Maar dan moeten ze er zo dikwijls achter komen dat, nou ja, zoals diezelfde Paulus het ergens op een andere plaats zegt. Het goede dat ze willen, dat ze dat niet doen. Het kwade dat ze niet willen, dat ze dat maar al te vaak doen. Dat is tot oneer van de naam des Heren. Maar dat is ook tot, ja, tot verdriet voor zichzelf. Dat is eigenlijk ook tot schade voor henzelf. Maar wat gebeurt er dan? Nou, dan komen ze weer in duister terecht. In donker terecht. Zal ik eens vragen vanavond. Of er nou zijn. Voor wie dat nou herkenbaar is. Misschien een man of vrouw vanavond die het niet kan ontkennen en niet durft ontkennen wat God aan uw ziel gedaan heeft. Want het is immers met geen leed uit het geheugen te wissen als de Heere die grote werken der genade in je leven gaat verheerlijken. Maar dat u wel eens met heimwee terugdenkt aan de tijden van weleer. Toen zo teerlig. En u in het licht voor de Heere zijn aangezicht mocht wandelen. Wat is dan een wondere weldaad, gemeente? Dat de Heere nog door de mond van de apostel Paulus tot die gemeente Gods kinderen daar in Efeze heeft willen spreken. Ontwaak, gij die slaapt. Dat de Heere er nou geen lust in heeft. Dat zijn kinderen zo weer in duisternis terechtkomen. Wat de bemoeienissen van de Heere, dat hij zo liefelijk, welmenend, indringend, vermanend, zeker, maar tot hen spreekt. Maar ik moet het vanavond ook eerlijk zeggen, wellicht. Tot een onbekeerd meisje, een onbekeerde jongen. Of een onbekeerde man of vrouw, hier of thuis. Die nog in de zonde leeft. En in de ongerechtigheid voortgaat. Die nog eigenlijk in duisternis wandelt. Kijk, dan is het ook groot dat de Heere vanavond nog, zo op een doordeweekse dag, zijn woord doet uitgaan. Dat daarin vanavond ook opnieuw blijkt, die woorden die we zo dikwijls aanhalen vanaf de kansels. Dat de Heere nog geen lust heeft in de dood der goddelozen, maar daarin dat ze zich bekeren en leven. En daarom zegt hij vanavond, dus eigenlijk tot een ieder, niet alleen toen in Efeze, maar ook vanavond tot de gemeente van Oud-Beijerland. Ontwaak, gij die slaapt. Hebben we niet alle dat woord nodig? Ja, het is natuurlijk Paulus die het zegt, dat begrijpt u. Hij heeft het door de Geest des Heren geïnspireerd opgeschreven. Maar u hebt het ongetwijfeld al wel gezien, dat woordje hij staat met een hoofdletter. Paulus spreekt eigenlijk net zoals vroeger de profeten van de oude dag deden. Het al zo spreekt de Heere. Paulus was alleen maar de mond des Heren tot het volk van Efeze. En zo deed Jesaja het uiteindelijk ook, toch? Word verlicht, zo sprak Jesaja toen. Was dat Jesaja zijn woord? Wel nee, dat was het woord des Heren. En wellicht heeft de apostel daaraan teruggedacht. Toen die ook zo, toen daar de gemeente van Efeze heeft gezien. En daarom het nu zegt. Ontwaak, gij die slaapt. Maar onze kanttekenaren, geliefden. Ze wijzen erop. Onze statenvertalers hebben het toch goed vertaald. Als ze zeggen, en daarom zegt hij. Ontwaak, gij die slaapt. Dat is de Heere zelf. Wat een bemoeienissen, zei ik. Want de Heere weet wat van zijn maaksel is te wachten. Niet waar? Hij weet in welke staat en toestand wij van onszelf ons bevinden. De Heere kent ook degene die de zijne zijn. Hij weet waar ze door eigen schuld terecht zijn gekomen. In welke staat, zogezegd. Nou, wat is de staat waarin we van nature verkeren? Ik hoef het vast hier niet te zeggen, maar als ik het heel eenvoudig probeer samen te vatten, dan zouden we toch kunnen zeggen, we verkeren in de grootste ellende, in een jammerstaat. Abraham Hellebroek, u zult het weten wellicht, heeft het toch gezegd dat er op de Satan na geen ellendiger schepsel is dan de mens. Nou, dat is toch waar? Want Satan is ook van die hoge top van eer gevallen in eeuwige verwoesting neer. Hij ligt geketend in de plaats der duisternis. Wordt bewaard tot de dag des oordeels. En voor hem is er geen wederkeer meer mogelijk. Maar u en ik, wij van nature, allen. Ja, we zijn ook van die hoge top van eer gevallen in verwoesting neer. Nou, dat is toch die staat. De jammerstaat waarin we onszelf hebben gebracht. En dat bedoelt natuurlijk de Heere vanavond. Als die zegt, ontwaak, gij die slaapt. Sta op uit de doden. Het zijn eigenlijk twee benamingen voor hetzelfde. Toch? Want we slapen. Als in het opperste van de mast. Niet wetende welk een groot gevaar we zijn. Maar we liggen eigenlijk ook van nature allen dood. Toch? In de zonden en in de misdaden. We zijn eigenlijk, gemeente, heel eenvoudig. Als die mensen die in het graf liggen. Ik zeg het met alle voorzichtigheid en eerbied. Maar dat is wel u en mijn staat van nature. Want u zult het ongetwijfeld wel eens hebben gehoord. Op de begraafplaats. Dat de plaats waar onze geliefde doden begraven worden eigenlijk niet anders is dan een slaapstede. Wat bedoelen we dan? Ja, dat is natuurlijk het graf. Maar daar worden we ingelegd als doden die ja, toch uiteindelijk voor de Heere zijn als slapende. Want we worden in het graf gelegd voor de tijd die de Heere heeft bepaald tot op de dag der dagen. En dan zullen alle doden wederom opstaan. Dus het beeld wat de Heere vanavond hier van ons allen van nature en van Gods kinderen na ontvangen genade komt voor te stellen, dat is het beeld van een slapende en van een dode. Een ellendige staat. Maar laat ik er eens wat voor mogen zeggen vanavond. Want u begrijpt, de Heere spreekt niet zonder grote oorzaak op deze wijze. Dat doet hij overigens altijd op zulke wijze, met zulke woorden, opdat u en ik, wij mensen met een verduisterd verstand, vervreemd van de kennis Gods en vervreemd van onszelf, uiteindelijk toch zullen begrijpen wat de Heer bedoelt Want daarom zegt hij het ontwaakt gij die slaapt. Wij slapen van nature. En wat is dat slapen? Ja, dat is, we begrijpen het allen, eigenlijk een onbewustzijn van de werkelijkheid. Toch? Je kunt slapen, stil en gerust op je bed liggen, en je niet bewust zijn van het grote gevaar waarin u verkeert. Toen ik het zo had overdacht, moest ik denken aan het voorval, alweer jaren geleden, in de plaats waar we destijds woonden, in die nabijheid. Waar er een gezinnetje op bed lag, vader en moeder met een aantal kinderen. En de brand brak uit. Ze waren zich er niet van bewust. Maar toen ze zich ervan bewust werden, was het te laat. Voor een aantal kinderen. Vreselijk, niet waar? En zo ik het wel eens gehoord heb, misschien u nog beter ermee bekend dan ik, maar ik denk aan die stormnacht in 1953. Mensen die rustig op bed lagen en zich niet bewust van het grote gevaar wat zich daar ging door voordoen. Onbewust van de werkelijkheid. Nou gemeente, dat is natuurlijk ons bestaan van nature, niet waar? We wandelen op aarde, we leven, we gaan van dag tot dag, van week tot week, van jaar tot jaar. We doen ons werk, we gaan naar school, we zijn met alle dingen bezig. En we hebben eigenlijk van nature niet in de gaten dat we in het allergrootste gevaar verkeren. Ziet u welk een rijke bemoeienis in de Heere vanavond nog met ons komt te houden. Ga ik het nog een keer weer zeggen. De Heer heeft nog geen lust in de dood van een goddeloze. Maar daarin, dat hij zich bekeren en leven. En als we slapen, dan zijn we ons niet alleen niet bewust van de werkelijkheid, maar ik ga een stapje verder. We leven vaak in een geheel andere wereld. Ik bedoel, er wordt wat gedroomd. Toch in de nacht? Die arm is, die droomt dat hij rijk blijkt. En die ziek is, droomt dat hij gezond is. U begrijpt wat ik bedoel. En is het eigenlijk ook niet zo, kijk ik weer opnieuw naar onze kinderen, naar onze jeugd. En gelijkertijd ook weer naar de ouderen. Maar wat wordt er wat afgedroomd, niet waar? Je droomt van de dingen die misschien nog mogen gaan gebeuren. En als je jong bent, dan hoop je nog tot een huwelijk te mogen komen. Nog een jongen of een meisje te mogen gaan ontmoeten. Je hoopt nog kinderen te mogen krijgen. En je hoopt nog dit en je hoopt nog dat. Niet waar? Zo grijpen we eigenlijk steeds maar weer naar voren. En dat doet natuurlijk een natuurlijk mens. Die beeldt zich van alles in. En die droomt van een betere toekomst. Maar mag ik het vanavond ook zo zeggen? Doe kerkmensen toch ook zo vaak? Want velen menen in te gaan in het koninkrijk der hemelen. Terwijl ze straks het wellicht zullen horen, gaat weg van mij, maar ik heb u nooit gekend. Velen menen dat ze een beginsel hebben van genade. Terwijl, en ik hoop niet dat het voor u geldt, geliefde, maar wat zal het dan zijn als u straks moet horen, gaat weg van mij, gij werken daar ongerechtigheid. En velen menen dat ze door de plichten, een ijver, een inzettingen, een kerkelijke betrokkenheid, dan vult u het maar in, eigenlijk toch een beetje beter zijn dan de rest. Ik zei net, er wordt wat afgedroomd. Maar u weet toch allemaal dat er buiten Jezus geen leven is. Met andere woorden, hij nou niet meer hebt dan maar wat uitwendige zaken. Dat wel te kort is voor de eeuwigheid. Kijk, dat is nou dat slapen waar de Heer als het ware op wijst. En, ja, er is veel van te zeggen. Ik zal niet alles noemen vanavond, maar ik wilde dit nog wel van zeggen. De slaap, de natuurlijke slaap, is die slaap niet zoet? Is het geen aangename zaak? We willen toch eigenlijk niet wakker gemaakt worden? Ik zie het bij mijn eigen kinderen. Als morgens de jongste probeer wakker te maken. Joh, kom uit je bed, het is tijd. Doet de ogen open en draait nog weer even om. Nog eventjes, papa. Ik heb nog zoveel te doen vandaag. Nog even, 5 minuten. Het is maar een beeld. Maar u begrijpt misschien wat ik bedoel. Is dat niet ons bestaan? Dat we eigenlijk niet tot de orde van de dag, tot de werkelijkheid gebracht willen worden. We draaien ons eigenlijk, ja, net als dat zoontje, het liefst eigenlijk weer om. Of misschien moet ik het nog wel anders zeggen, van nature draaien we ons weer om. Want hoeveel keren, gemeente, ga ik het weer heel eerlijk proberen voor te houden. Hoeveel keren is er al niet aan uw levensboom geschud? Hoeveel keren heeft de Heer al niet vriendelijk, welmenend, indringend, tot uw ziel gesproken? En hoe vaak is het niet gebeurd? Dat je uiteindelijk toch weer Gods huis bent uitgegaan en de week weer bent ingegaan en je bent eigenlijk weer verder gegaan. Je bent eigenlijk weer opnieuw in slaap gedommeld. De Heere zegt: ontwaak, gij die slaapt. Mag ik het nog een keertje zeggen? De Heere heeft nog geen lust aan uw dood. Maar gaat over slapen, zei ik, maar gaat over de dood uiteindelijk, toch? Want dat lees ik hier. Ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de doden. En slapen is wat, maar de dood is nog veel erger, nietwaar? Wat is de dood? Ik zei net, ik zeg het met voorzichtigheid, maar het is een ontzettend aangrijpende zaak, nietwaar? Als we komen op een begraafplaats en wie van ons is er niet geweest? Is toch heel aangrijpend. Al die sprekende stenen, maar waar de dood heerst. Nou weet ik niet hoe het in Oud-Beierland is, maar ook op de Veluwe gebeurt het meer en meer dat men probeert de dood te verdoezelen. Allerlei bloemen en bloemstukjes en foto's en op het graf tot de doden spreken, soms. Maar op de begraafplaats eerst de dood. Nou, dat is eigenlijk, geliefden, u en mijn bestaan van nature, nietwaar? Het is erger dan we het ons voor kunnen stellen. Want als we dood zijn, zijn we dood in de zonden en in de misdaden. Wat missen we dan? Dan missen we ten diepste alles. Dan missen we het leven. Welk leven? Het leven met God. En dan denk ik aan de woorden van de Heer Jezus Christus zelf. Heren, dit is het eeuwige leven. Het eeuwige leven. Hij bedoelt te zeggen het ware leven. Dat ze u kennen. Die enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Kijk, dus dat is het leven. En geliefden, dat mist nou een dode zondaar. Een mens vanavond hier misschien in de kerk of thuis, waarvan het hart klopt, het bloed door de aderen wordt gepompt, uw longen in en uitademen en alle kracht bezit en toch dood bent, dan missen we ten diepste alles. Erger kunnen we het ons niet voorstellen, want we zijn, ik zei, van die hoge top van Heer gevallen in verwoesting, Heer. We zijn rampzalige mensenkinderen. Dood. We hebben ons van God losgerukt. Moed en vrijwillig. En zo gaan we door en zo gaan we voort. Dag in, dag uit. En aan het verderf onderhevig. Toch? Een aangrijpende zaak. Mensen die niet meer weten goed te doen, die niet meer kunnen goed doen. Waar je wel tot spreekt, maar ze merken niet op. En hoe gaat het vaak met de dood? Nou, het is nooit geen stilstaand proces, toch? Want stof zijn we en tot stof zullen we wederkeren, zegt de Heer. Met andere woorden, dat is een voortgaand proces, dat gaat van kwaad naar erger. Wil ik toch nog een keer weer de vergelijking trekken. Met een dode zondaar. Een onbekeerde vanavond. Die niet horen kan. Ja, wel hoort, maar niet opmerken kan. Die koud is en koud blijft. Die wordt toch eigenlijk door de tijd heen, niet waar? Alleen maar erger. Of zeg ik het verkeerd? Ik hoor het de ouderen wel eens zeggen in Dorenswijk. Dominee, het is zo waar. Hoe ouder, hoe kouder. Hoe ouder, hoe kouder. Vroeger had ik nog wel eens een indruk. Vroeger was ik nog wel eens aangedaan. Vroeger bezette het me wel eens. Het kan niet zo blijven. Het moet anders. Maar nu. Mijn krachten worden minder. Mijn verstandelijke vermogens worden minder. Nou, daar heb ik het. Gaf ik kwaad naar erger. En tegelijkertijd, de zonde kan ons ook meer en meer bij de Heere nog vandaan wegdrijven. Niet waar? Vroeger nog eens een kneep in je geweten. Een stemmetje van binnen. Kan niet. Mag niet. Het hoort niet. En nu? Hoe makkelijk kun je zonde voortleven? Probeer maar wat te schetsen vanavond, geliefden. Van het staat van een mens van nature. Laat ik het toch nog eens een keer vragen. Herken u dat? Misschien vanavond toch. Herken u dat? Al zoveel mest om de levensboom gelegd. In de natuur. Een dierbare van u weggevallen. Dat de Heere sprak, toch? Uw vergankelijkheid toonde. Uw broosheid. Eén uit de nabije kring die een ernstige boodschap kreeg. Bereid uw huis. En u het nog eens weer voelde. Roepstemmen. Ja, in de natuur. In het dagelijkse leven. En hoeveel keren al niet die roepstemmen uit de schriftuur, uit Gods woord. Zondag aan zondag. En door de weeks. En, jonge vrienden, op de catechisaties. Jeugdwerk. Vul het maar in. Wat heeft het uitgewerkt? De Heer is een woord keert nooit leden tot hem weder. Maar het zal altijd doen hetgeen hem behaagt. Of tot voordeel. Of tot oordeel. En toch komt de Heere nog weer opnieuw. Steeds maar weer opnieuw. Hij wordt er niet moe van. Om toch nog eens weer eerlijk met u en met ons te handelen. Ontwaak gij die slaapt. Staat op uit de doden. Ja, hoe moet dat dan? We verlichten wel, niet waar? En we zijn geen stokken en blokken. Toch? We zijn mensen geschapen met een redelijk verstand. Redelijke, zedelijke schepselen. Die wel de dingen weten. Krachtens opvoeding, door de jaren heen. En toch, het wordt niet anders, hè? We kunnen onszelf ook niet uit die dood opwekken. onmogelijk. Toen Ezechiël, u kent dat bekende hoofdstuk, door de Heere werd gezonden naar de dal met die dorre doodsbeenderen. Wat was het een aan angst, aan grijpend beeld. Zoveel beenderen, dor, dood, verdeeld. En Ezechiël, hij moest rondom dat dal gaan. Waarom moest hij dat doen? Nou, opdat de Heere het hem zou laten zien wat de werkelijkheid was. Daarom probeer ik het vanavond ook voor te stellen. En dan heeft Ezechiël het gezien en dan vraagt hij aan de Heer: Ezechiël, zullen deze beenderen weder levend worden? Nou, dan ziet de profeet dat. Als hij dan ziet op de omstandigheden, dan heeft hij geen enkele verwachting. Toch? Wat moet daar nou nog van worden? Daar kun je tegen gaan praten. Lieflijke woorden gaan spreken, vermanende woorden gaan spreken. Straffende woorden. Tijdig en ontijdig gaan spreken, maar zullen deze beenderen weder levend worden? Heere, ge weet het. Ezechiël durft het eigenlijk niet te zeggen, maar als hij ziet op de omstandigheden, zegt de Heer, het kan eigenlijk niet. Het is om moedeloos van te worden. Zeg ik nou te veel ambtsdragers, dat je wel eens met die gedachten bezet kunt raken. Wat haalt het uit? Met de liefde van je hart. Tot de Heere en tot de zielen. Al je tijd, al je kracht, alles wat je hebt aan te wenden. Wat werkt het uit? Zullen deze beenderen wederlevend worden? Heere, gij weet het. Ezechiël wist ook, als de Heere gaat werken, wie zal dan keren? En Ezechiël wist het, als de Heere gaat spreken, dan zullen de grote wonderen geschieden. Toch? Nou kijk, en dat is nou ook de verwachting die er, ook nu nog in 2021. En ook in Oud-Beijerland. En ook in Dorenspijk nog mag zijn. Als de Heere zelf de mond tot het volk gaat wezen. Kijk, als wij het, mensen uit het stof moeten gaan doen, zal er nooit iets van terechtkomen. Maar het welbehagen des Heren, toch, dat heeft Jesaja mogen betuigen. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Want doden zullen horen de stem van de levende God en die ze gehoord hebben zullen leven. Daarom zei ik net, staat het er hier aan het begin van dit 14e vers, daarom zegt hij met die hoofdletter. Nou, u kent de voorbeelden, toch? De letterlijke voorbeelden. Toen de Heere zelf ging spreken, daar in Bethanië, aan het graf van Lazarus, zijn geliefde vriend. Toen hij door die vrouwen Martha en Maria was geroepen. Heere, kom toch, want uw vriend die gelief hebt is ziek tot stervens toe. Maar de Heere ging niet terstond naar Bethanië. Had hij Lazarus niet lief? Jazeker. Maar het moest opdat de Zoon Gods verheerlijkt zou gaan worden. En daarom op die vierde dag. Toen Lazarus reeds gestorven was. En de vrouwen het hebben gezegd. Ach Heere, nou komt het te laat, want nu kan het niet meer. Hij riekt al. Het was buiten hoop. Het was buiten hoop. Als u de eerste dag gekomen was, ja, maar nu. Het is zo hopeloos nu al met Lazarus, nu kan het niet meer. En wat zei hij? Eén woord. Lazarus, kom uit. En Lazarus kwam uit. De doeken nog om zijn gezicht gewonden, maar hij kwam uit. Een dode tot leven gewekt. Eén woordje, toch? En het was bij dat dochtertje van Jairus eigenlijk niet anders. Toen die vader was uitgegaan en de Heer had gesmeekt om zijn hulp, om zijn kracht, om zijn wonderdaden. Maar in de weg van Gods voorzienigheid moest het meisje sterven. Waarom? Opdat de Zoon Gods verheerlijkt zou gaan worden. In het leven van Jairus, in het leven van zijn dochter, in het leven van die omstanders. maar ook in het leven van degene hier in Oud-Beierland. Want daar laat de Heere zien wie die is. Dat hem gegeven is. Alle macht in de hemel en op de aarde. Nou kan ik u de jongeling van Naaien natuurlijk nog noemen. Maar geliefde, dat is nou wat de Heere doet. Eén woord spreken, toch? En doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Nou, daarom moet dat woord nog uitgaan. Uitwendig. In de eerste plaats. En daarom krijgen toch al Gods knechten, ook net als Timotheus, de opdracht. Predik het woord. Houd aan, tijdig en ontijdig. Zaait aan alle wateren. Waarom? Omdat het den Heere behaagt door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Kijk, dan gebruikt de Heere mensenkinderen uit het stof voor. Toch in de eerste plaats. Geen heilige engelen. Maar slijk aan zijn handen. Dat de Heere een mensenkind vanaf deze plaats, of een ouderling, thuis, op huisbezoek, als een middeltje in zijn hand wil gaan gebruiken om een woordje tot u te spreken. Wat in uw hart gaat vallen. Waar je niet meer los van komt. Uitwendige middelen. Nou ja, laat ik dat dan vanavond er ook maar aan toevoegen. Dat geldt natuurlijk ook voor het lezen van Gods woord. Thuis. In de stilte. Zo voor uzelf. Jonge vrienden, kinderen. Een dagboekje. Niet nalaten hoor. Moeders, vaders. Is de begeerte van uw hart. Om ook de middelen ter hand te nemen om alzo uw kinderen te bearbeiden? Is het uw verzuchting dat de Heer het wil gebruiken? Opdat ze zullen ontwaken uit die geestelijke slaap des doods? Tot de ware kennis van God, van zichzelf en van Christus zullen komen? Kijk, daar gebruikt de Heer de middelen voor. Maar gelijkertijd, u weet, is natuurlijk niet genoeg. De Heere werkt door zijn woord en door zijn geest. Toch? En dat is zo nodig, toch? Dat de Heere nou zelf door zijn geest gaat spreken. Want dat is die geest, toch? Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die Heere is en levend maakt. Nou wil ik het eens vragen. Is dat dus gebeurd in uw leven? Dat de Heere ging spreken tot uw hart? Kun je dat weten, dominee? Ja, dat kun je weten. Dat kun je weten. Want dan is het net als in het natuurlijke. Dan kom je tot bewustzijn. Wanneer gebeurt dat? Bij de moordenaar aan het kruis, 5:12. Toch? Maar bij David en Obadja in hun jonge kinderjaren. Gebeurt het bij iedereen op dezelfde wijze. We moeten de Heere de weg niet voorschrijven. Maar als doden gaan horen de stem van de levende God, dan weten ze. En zul je nooit vergeten dat er vanaf dat ogenblik iets is gebeurd in je leven. Toch? Vraag het nog eens een keer, medereizigers. Opdat u, wij allen, onszelf nauw zullen onderzoeken. Hoe staat het? Hoe staat het? Kijk, als dat nou gaat gebeuren. En je komt tot kennis van de werkelijkheid. Wat ga je dan zien? Nou zou ik het dan eens zo zeggen vanavond. Dan ga je juist zien dat je dood ligt. Of zeg ik te veel? Dat je dood ligt. Dat je verloren ligt. Dat er geen ongelukkiger mens is op de wereld dan u. Want dan gaan je ogen open. En ga je zien de grootheid van je kwaad. Toch? Iedereen even sterk? Gaat het niet over. Alles in één dag? Nee hoor. Ik geloof dat bij de meesten, in een geleidelijke weg gaat. Maar komt er leven in je hart. Maar je gaat wel merken dat je het ware leven mist. Of niet? God kwijt. Hij nooit gevoeld, nooit doorleefd, nooit geweten. Ja, met je verstand wel. Maar je was er je nooit van bewust en dan God kwijt. Dan is er geen ongelukkiger mens in heel Oud-Beierland dan zo'n jongen of zo'n meisje, zo'n man of vrouw. En toch, kerkenraad, dat ik het dan eens weer zo eerlijk mag zeggen. Ik geloof, als je dan mag ontmoeten, kun je wel eens blij zijn. Als je daar ritselingen gaat tegenkomen, waarvan? Van het werk des Heren. Kunnen wij dat beoordelen? Ach, altijd voorzichtig zijn. Maar dan ga je wel wat bespeuren. Want weet u wat er nou gebeurt als zo'n dode zondaar door de Heer uit die geestelijke slaap wordt opgewekt? En tot bewustzijn is gebracht. Wat gebeurt er? Nou, zo een gaat ademen. Toch? Dat is toch wel een van de eerste kenmerken van het leven, nietwaar? Ik bedoel het natuurlijk in deze zin te zeggen. Dan krijg je een ademtocht van je ziel. Ga je voor het eerst in je leven leren bidden? Of niet? Dan denk ik weer terug aan Saulus van Tarsus. Hoe oud hij is geweest, ach, doet er niet toe. Maar als hij door de Heere uit zijn geestelijke slaap is opgewekt, door de Heer is aangeraakt, dan lezen we van Saulus van Tarsus, zie, hij bidt. Dat is het eerste wat de Heere van hem getuigt. Zie, hij bidt. Had hij dat niet gedaan? Jawel. Al die jaren van zijn leven, op gezette tijden, op de hoeken van de straten, maar het was geen bidden. Het was om van de mensen gezien te worden. Maar toen hij door de Heere was stilgezet, daar bij Damascus, toen ging hij bidden. Wat is dat? Bedelen. Niet waar? Kijk, daar ga je worden waar je bent. Arm. En ellendig. Hulpeloos. Diep ongelukkig. Buiten God. Buiten de zaligheid. Buiten de gemeenschap met God. En kun je niet meer nalaten, hand en oog, op te heffen naar omhoog. Ja, maar je kunt toch niet de hele dag bidden? Nee, dat is waar. Maar gaat er wel komen, hoor. Op gezette tijden, en wat maar kan in het verborgene. En als het in het verborgene niet kan, doe het onder je werk. Een stille roep. Kinderen, ik denk aan alleen potappel. Nog niet zo heel lang geleden dat ik het boekje voorlas. Een jongetje van nog geen 12 jaar oud. Maar de Heer had zijn ogen geopend. En hij kreeg iets te zien van de grootheid van zijn kwaad. Weet je waar ze het jongetje vonden? U kent de geschiedenis, u kent het verhaal. Zijn moeder zag de klompjes staan bij de trap. En alleen potappel zat op de zolder. En ze hoorden hem bidden. Kijk, dat is bedelen. Dan kun je niet meer nalaten je hart voor de Heer uit te storten. Ga je het vragen, Heere, gun leven aan mijn ziel. Toch? Dat vraagt een onbekeerde, maar dat vragen ook Gods kinderen na ontvangen genade als ze weer zo zijn afgedwaald. En de Heere ze weer gaat opzoeken en in de schuld gaat brengen en de ogen weer gaat openen voor wie ze zijn en voor wat ze gedaan hebben. Gaan ze het weer opnieuw vragen. Heere, gun toch leven aan mijn ziel, want dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp. Dat begeren ze. En dat kunnen ze niet meer nalaten. Dus als de Heer nou in je leven gaat komen, gemeente. Dan ga je adem krijgen. Weet je wat er ook gebeurt? Ja. Je krijgt een begeerte naar spijzen. Toch? Naar voedsel. Mag ik het zeggen vanavond hier een keer. Toen er een week of vier geleden ons eerste kleinkind geboren werd. Was het me toch een tedere aanblik dat jochie zag naar de borst van moeder. Niks kunnen, niks weten, maar dat deed hij wel. Het is maar een beeld. Maar ik geloof dat er ongetwijfeld ook in Oud-Beierland zijn die toch verstaan. Krijgen honger en een dorst naar de gerechtigheid. Gaat je hart uit naar dat woord des Heren. Want dat woord is je zoeter dan honingzeem. En niets kan het gehemelte beter smaken dan dat woord. Toch? Ofschoon je alles mist, kan het door zijn smaak je hart en je zinnen strelen. Kun je niet verklaren. Als ze je ernaar vragen, kun je het niet onder woorden brengen. Maar daar gaat je hart naar uit. Dan zie je maandags na de zondag erna uit, als woensdags bij wijze van spreken we naar de kerk kunt. Want dat wordt je eten en dat wordt je drinken. Kijk, dan heeft de Heere dat hart aangeraakt. Ik zou natuurlijk veel dingen kunnen noemen. Dit wil ik ook zeggen. Wat gebeurt er ook als de Heere je leven in je ziel gaat geven? Nou ga je bewegen. Toch? Een dode beweegt zich niet. Die blijft liggen waar die ligt, met eerbied. Maar een levende begeert zich te bewegen. U begrijpt vast wat ik bedoel. Kun je niet meer in de zonde blijven liggen. Dat gaat niet meer, jongens. Gaat niet meer. Ga je alles door de werking van Gods geest in je hart haten en verfoeien wat God haat. Ga je de slechtigheid verlaten. Hoeft niemand je meer te zeggen wat wel mag en niet mag. Hoeft niemand je meer te zeggen hoe ver het moet gaan. Maar gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Dat wordt je dagelijkse betrachting. Want David heeft het gezegd. Uw wet is mijn betrachting de ganse dag. Gij vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, draai weer Saulus van thuis. Dat is niet moeilijk hoor, dat is niet zwaar. Vroeger wel, dan dacht je, nou als dat moet, liever maar niet, Heere. Ik moet wel bekeerd worden, maar doe het maar niet, want ik wil het niet. Maar als de Heere je te sterk gaat worden, dan ga je willen wat God wil. Maar, armen van geest vanavond... Zulke mensen gaan er juist achter komen dat ze het niet kunnen. Toch? En wat is dat een nood in je leven? Wat wordt dat een zaak? Als je dan ogen hebt gekregen om te zien de wil des Heren. Wat hij wil dat je doen zal. Als het je dan verkondigd gaat worden. En je opmerkzaam bent geweest wie je bent en blijft. Dan word je een arme zondaar. Laat ik het dan zo zeggen vanavond, dan ben je niet bekeerd hoor. Toch? Ik bedoel te zeggen, voor je waarneming ben je niet bekeerd. Wie het meent dat hij in die weg bekeerd is, zou ik toch willen zeggen, vraag dan de Heer nog eens eerlijk. Of hij tot je hart spreekt. Maar geliefde, ik geloof als de Heer je zo uit je geestelijke slaap doet ontwaken... En zo de adem des geestes in je leven gaat blazen. Dat je juist achter gaat komen hoe nameloos diep ongelukkig daar bent. Niet waar? Want je krijgt ogen voor je schuld. Ogen voor de gerechtigheid Gods. Ogen voor je dagelijkse afmakingen. En je gaat meer en meer zien. Dat het niet de zonden zijn. Maar dat het u bent. Die scheiding maakt tussen God en je ziel. Waar kun je dan in donker over de wereld gaan? Toch? Wat is dan heel je leven in nevelen gehuld? Duisternis alom. Want ik zei het, je bent God kwijt. En dan is Gods woordje lief geworden. En dan heb je een vermaak gekregen in het onderzoek van Gods woord. En dan heb je gevraagd of je er van Gods kinderen zou mogen ontmoeten in Oud-Beierland, die je tot een hand en een voet zouden kunnen zijn. En je hebt er alles aan gedaan om de Heere te behagen. Maar de Heere laat je meer en meer zien wie je bent. Nou, is het dan niet donker in je leven? Wat kun je dan in die duisternis over de aarde gaan, nietwaar? Ik wil toch nog eens weer vragen. Zit er de zoon vanavond hier in Oud-Beierland? Die in duisternis wandelen. En geen licht hebben. En die nochtans betrouwen op de naam des Heren. En steunen op hun God. Want dat doen ze toch, of niet? Die gaan toch vragen. Heren, ontferm u mijner. Want die kunnen de zaligheid niet eigenen. Ze weten wel dat er een Christus is. Hij vroeger ook geweten. Nooit nodig gekregen. Maar dan een tijd in je leven. Dat je het voelt. Dat er buiten Jezus ten diepste geen leven is. Want alles wat er in je leven gebeurd is, is toch tekort. Niet waar? Je kunt het mee voor de Heere niet verschijnen. Want al de tranen die je hebt geschreid, kunnen niet ene zonde wegwassen. Niet waar? En wat wordt het je verzuchting? Heere, zie op mij een gunst van boven. En wees me toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt me neer. Hij wel een heel andere gang gekregen. Hij de zonde niet meer lief. En is er die strijd tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid? En ga je elke dag vragen, Heere, bekeer me, want dan zal ik bekeerd zijn. Maar dan ga je toch ook vragen, Heere, wie zal ons het goede doen zien? Nou, David wist het. Kijk, en David, ja, dan denk ik aan Psalm 4. Als hij het zegt, wie zal ons het goede doen zien, dan wist David toch wat het goede was. Niet waar? Dan zegt die Heere, verhef gij over ons het licht, uws aanschijns. David wist, uit Gods woord, maar ook uit de ondervinding, dat dat het is. Als de Heere zijn aangezicht in gunst tot hem gewend zou wenden. Als hij de Heere mocht aanschouwen. Zoals hij te kennen is. Kijk, dan ga je toch vragen. Heere, verhef uw aangezicht over mij. Doe uw aangezicht over me lichten. Want het zijn mensen die zijn niet alleen God kwijt, maar die zijn ook Christus kwijt. En dan zeg ik het nog een keertje. Want dan ben je de meest ongelukkige mens op heel de wereld, niet waar? Want wat baat het de mens, dan gewint hij de hele wereld. En hij leidt schade aan zijn ziel. Nou, dan heb ik toch vanavond een troostrijke boodschap. Voor wie? Voor zulke mensen. Die door die almachtige kracht onwederstandelijk door de Heere uit die slaap des doods zijn ontwaakt. Die het met dat alles niet bezitten. Die het goed verstaan dat ze daarmee uiteindelijk niet kunnen sterven. Niet getroost zijn. Maar het daarom zo vragen, Heere, verhef gij over mij het licht uws aanschijns. Weet u wat een Heere nou zegt? Ontwaak, gij die slaapt. Sta op uit de doden. Hij het nou niet kunt ontkennen vanavond. Wat de Heere gedaan heeft in je leven. Hij het nou niet kunt ontkennen van die andere weg die er gekomen is. En gelijkertijd je de meest ongelukkige voelt. Kijk, dan zegt de Heer het toch tot de zulken. En Christus zal over u lichten. De Heer wil toch zijn gunstrijk aangezicht tot de zulken wenden. Tot wie? Nou, tot die mensen dus die de zonde en de ongerechtigheid hebben leren zien en haten. En er toch diep in haar hart die strijd tegen kennen. Maar het ook vaak zo moeten betuigen dat ze nog tot de bloeden toe niet hebben tegengestaan. Die krijgen toch hoop. Waarop? Nou, niet op verbetering aan eigen kant, maar wel op den Heere. Verwachting. Op wie de Heere is en hoe hij zich in zijn woord openbaart en verklaart. Kijk, daarom gaan ze naar Gods huis. Met de begeerte in haar hart. Heere, spreek u alleenlijk dan nog eens één woordje. En uw knecht zal leven. Zie dat? Daar gaat het zo. Dat spreken Gods tot hun ziel. Want dan zullen ze leven. Oh nee. Nou geliefde, nou, dat gaat de Heer nou doen hoor. Wanneer? Ja, dat weten we niet. Dat is altijd Gods tijd. Dat is altijd de beste tijd. Dat is vaak wanneer u het ook niet meer verwacht. Want de Heer komt altijd in de weg van een afgesneden zaak. Toch? Dat is echt waar hoor. Maar dat is de beste tijd. Denk maar weer aan Lazarus. Want dan gaat de Zoon Gods verheerlijkt worden. Nou kijk, en dan gaat hij zichzelf verklaren. Hoe? Nou, door het dierbare woord. En opnieuw weer door die dierbare geest. Want dat is immers toch die geest, ik zei het net, die van de Vader en de Zoon uitgaat. En die niet alleen overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar het is ook die geest, ben ik weer opnieuw bij de Heidelberger Catechismus. Het is ook diezelfde geest die ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Nou gemeente van Oud-Beierland, daarom kun je nou zalig worden. Omdat de Heer het beloofd heeft. Dat hij over de zulken die arm en ellendig zijn van zichzelf. Christus zal lichten. Dat hij het beloofd heeft, maar dat hij het ook doet. Nou, daarom kun je zalig worden. En daarom wordt zalig worden ook zo eenvoudig. Is het wel eens gebeurd. Dat de Heere zo tot je kwam te spreken. Hier in Gods huis, misschien. Of misschien thuis, stilletjes in de bank of in de stoel. Toen u Gods woord las. Of een van de geschriften over hem las. En dat het God behaagde toen. U de schellen van de ogen te nemen. En u verduisterde verstand te verlichten. En uw hart te openen. En dat hij zegenrijk op het woord zijner waarheid kwam in te rijden. En dat hij zijn vriendelijk aangezicht over u deed lichten. Heel eenvoudig gezegd. Dat het God drieënig kwam te behagen. Zijn zoon in uw hart te openbaren. En u hem mocht gaan aanschouwen. Met een oog des geloofs. Op zulke heerlijke volmaakte wijze. Dat er in de eerste plaats geen twijfel aan is. Want als de Heere dat waarzaligmakende geloof werkt en schenkt. Is er geen twijfel. Werkelijk niet hoor. De zekerheid des geloofs behoort tot het wezen des geloofs. Zul je het nooit vergeten? Want als hij zich gaat openbaren, als die schoonste aller mensenkinderen, als de Zoon Gods geopenbaart in het vlees, aan je ziel, en je mag alzo de Zoon Gods zien, en je ontvangt het leven uit genade, in de kennis van hem. Ja, dan leef je. Dan wordt alles wat je schouders zo naar beneden drukte, de last der plagen en der zonde, van je weggenomen. Dan is dat oordeel Gods, wat u niet anders dan kon verwachten, niet op u gelegd, maar op hem gelegd. Dan mag je ervaren wat het is om in hem rechtvaardig te zijn voor God. Nou ja, dan zegt de bruid het toch heel eenvoudig. En het is toch de taal niet alleen van de bruid uit het Hooglied, maar het is de taal van de kerk. Dan zeg je, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Mijn liefste, blank en rood. Nou vraag ik het nog eens een keer. Maar volk des Heren vanavond, waar dat nou gebeurde in je leven. Waar Christus zo over u ging lichten. Als de man van smarten. Die kronentroon heeft willen verlaten. Om de kerken God zalig te maken. Ja, maar om uw ziel te gaan redden van het verderf. En om u in die gemeenschap met God terug te brengen. En om u te gaan kussen met de kussen zijn mond. En u in die gemeenschap die alle verstand te boven gaat ten diepste. Te delen. En de liefde Gods in het hart vloeide. En die last der zonde van u kwam af te nemen. En u hem mocht kennen. Toch? Zoals hij te kennen is. Het gaat niet over de mate. Maar het gaat wel over het wezen. Ja, dan ben je toch wedergeboren tot een levende hoop. Toch? Dan is de dood toch voorgoed voorbij. En dan leef je toch waarlijk. Wat voor leven? Een leven tot eer zijns naams. Niet dat je het dan goed gaat doen in je leven, dat bedoel ik niet. Zou je wel willen, maar komt niks van terecht. Maar dan leef je tot eer zijns naams. Dan ga je uitroepen en uitwonderen hoe goed hij is en hoe gepast hij is. En hoe volzalig hij is voor zulkeen. Nou, als dat leven der genade je geschonken wordt, omdat hij over u gaat lichten, alle nevels worden weggenomen, de duisternis wordt verdreven, en u de zonne der gerechtigheid, die hij zelf is, mag gaan aanschouwen. Nou, is er dan enige duisternis? Nee toch? Nee toch? Ach, zegt u. Bleef dat nou altijd maar zo? Maar het wordt vaak weer opnieuw donker, niet waar? Moet het omwille van de tijd, zie ik. Trachten af te ronden. Maar wat kan het juist na ontvangen genade weer opnieuw donker zijn? Of niet? De verberging van Gods aangezicht. Is er nou iets smartelijker dan dat? De vervolgingen, de beproevingen, wegen van druk en kruis. Weet wat de Heere zegt? Tot de zulken die zijn verschijning hebben liefgekregen, zijn aangezicht in gunst tot hen gewend hebben gezien worden. Christus zal over u lichten. Hij zal zich nooit meer ten diepste van u verborgen houden. Het wil niet zeggen dat hij hem altijd ziet. Maar hoe vaak is hij juist niet nabij, in uren en in ogenblikken, dat u het op het allerminst verwacht. Nou, dan denk ik nog weer opnieuw een moment aan Paulus. Hoe was hij met Silas, daar niet in de kerker? Het woord gepredikt. Daar in Filippi. En het ook in Filippi gezegd. Ontwaakt gij die slaap, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Welmenend, gunnend, oprecht. Niet begeerd om de mensen in dwaalwegen te leiden. Maar om ze tot de ware kennis van de zaligheid die er in hem is te mogen brengen. Maar eer die het goede wel in de gaten had, lag hij met zijn voeten in de stak. Dat is het leven van Gods kerk. Want in de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar het is niet erg hoor, want hij heeft de wereld overwonnen. Hij zal zijn aangezicht over u doen lichten. Ga ik het toch nog vragen? Kun je dan begrijpen wat de Heer deed bij Paulus? Dat hij toch nog in de nacht zijn rug kapot geslagen, de voeten in de stok, Godelofzang mocht zingen. Hoe kwam dat? Omdat een Heer zijn aangezicht over hem deed lichten. Kijk, in zulke onbegrepen wegen. Als wij het op het allerminst verwachten, gaat de Heere juist zijn aangezicht over u doen lichten. Want de Heere vergeet niet zijn land en volk. Denk ik nog een ogenblik aan Saulus van Tarsus en dan ga ik afronden. Dan kent die man ook in zijn wegen die hij niet kon overzien. Ik had het net over Filippi, Handelingen 16. Uitgezonden tot een apostel. Het evangelie te prediken van vrije genade. Maar waarheen? Links. De geest des Heren liet het hem niet toe. Rechts dan. De geest des Heren liet het hem ook daar niet toe. Misschien herkent u het. Ook in de weg van Gods voorzienigheid. Soms niet te weten wat je doen moet. En Christus zal over u lichten. Ten Heere daar niet Saulus van Tarsus kennelijk de weg willen wijzen. In het gezicht dan wel natuurlijk. Macedonisch man, kom over en help ons. En Christus zal over u lichten. Ik toch nog een keertje vragen. Aan u. Die het leven mocht ontvangen in zijn naam. En door hem. Is ten Heere nou een land van uiterste duisternis? Nee toch. Het kan wel vaak donker wezen, ja. En kan soms ook wel eens heel lang donker blijven, ja. Maar de Heer is geen land van uiterste duisternis, toch? Waarom niet? Omdat u zo goed, nee. Als dat de oorzaak moest zijn. Maar omdat Hij goed is. En de fontein van alle goed. En omdat Hij getrouw is. En omdat Hij niet laat varen de werken zijner handen. Daarom zal de Heere zijn aangezicht over de zijne doen lichten. Hier op aarde en straks eeuwig in de zaligheid. Dan is het lam hun kaars. Hebben ze de zon niet meer van nodig, is het lam hun kaars. Zullen ze hem eeuwig mogen aanschouwen. Hier op aarde begint ze van die eeuwige vreugde en dan eeuwig. Ontwaak gij die slaapt. Sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Nou ga ik dit echt tot slot zeggen, gemeente. En hij nou die roepstem niet gehoorzaam bent. En hij nou nooit eens hebt leren vragen. Maar Heere, wilt u me dan doen ontwaken? En hij nou nooit eens. Nou ja, ik ga het allemaal niet meer herhalen. Maar zeg ik vanavond ook dit. Dan lig je in donker. Dan lig u al in de dood. Maar zal straks een eeuwige duisternis zijn. En dat is niet uit te drukken wat dat is. Ik zeg het niet om u bang te maken. Maar ik zeg het wel. Opdat je nog vandaag, vanavond. Voor het eerst dan misschien in uw leven. De Heere ontmoedig te voet zult vallen. En het zult vragen. Heere, wat moet ik dan doen opdat ik zalig worden? Je hoeft niks te doen. Maar als de Heer je gaat ontwaken uit je geestelijke doodslaap, ga je het wel vragen. Ga je het wel vragen. Opdat Hij je leren hoe je zalig wordt. Amen. We zingen tot slot gemeente met elkaar uit Psalm 89. Psalm 89, het zevende vers tot slot. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. En wat er volgt in het zevende van 89.